Goedemorgen allemaal. Ook vanaf hier allemaal een zeer gezegend 2011. Het is fijn om hier te mogen staan en Gods woord weer mogen doorgeven. En ik zal zo een beetje een update geven over mezelf, maar ik wil deze dienst voortzetten met een gebed. Laten we bidden. Heer, dank u dat we hier zo weer bij elkaar mogen komen, hier in dit nieuwe jaar, Heer. Heer, u zijn alle glorie, Heer, en we willen zo bij elkaar komen om ook uw naam groot te maken, Heer, en u de eer te brengen. Dank u, Heer, voor wie u bent. Dank u, Heer, dat we hier in een land van vrijheid leven, Heer. En vraag u ook, Heer, om weer met ons te zijn in dit nieuwe jaar, Heer. Wil ook zijn met mij als ik het woord verkondig, Heer, en met iedereen hier die zit te luisteren, Heer, en met het luisteren naar die woord verkondigen, Heer. En dat ze toch echt, ja, mogen horen wat u wilt doorgeven, Heer. En dat ze het ook in hun hart mogen bewaren, Heer. En dat ze niet afgeleid worden, Heer, door andere zaken. Dat we echt proberen te luisteren naar wat u probeert te vertellen deze morgen, Heer. Dank u, Heer, voor wie u bent. En ja, we zijn gewoon zo blij dat we zo hier bij elkaar mogen komen, Heer. Amen. Ja. Ik wil beginnen met een kleine update te geven over mezelf. Zoals de meesten van jullie weten ben ik in juni afgestudeerd. Sindsdien ben ik een beetje op zoek naar van nou, wat komt er nu? Ik ben in juni afgestudeerd bij de Bijbelschool en ik hoop ergens aan de gang te kunnen als predikant of pastoraal werker. Tot nu toe is dat nog niet echt gelukt. Ik ben nu bezig, ik heb contact met de Vrije Evangelische Gemeente in Vlaanderen, in België. En ja, we gaan zien wat dat wordt. Ik reageer heel vlot op hun e-mails, maar zij nog niet zo vlot op mijne, dus ik moet veel geduld oefenen. En ik zie wel hoe God het leidt, of God deze deur ook echt laat opengaan. Zo niet, dan gaan we verder zoeken en dan zal God een andere plek voor mij hebben. Ik ben ondertussen wel gevraagd door de school waar ik afgestudeerd ben, dat is Tindale, om daar in het voorjaar les te gaan geven aan eerstejaars. Ik mag achtergronden bij het Nieuwe Testament het vak gaan geven. Daar zie ik ook erg naar uit. Al erg spannend. Ik heb nog nooit les gegeven. Maar ja, zo gaat mijn leven. Het is een beetje een gangetje. Ik heb wel een baan. Ik bezorg post rond Schagen. Dus ik heb in ieder geval een inkomen. Dat is ook wel weer prettig. Maar ja, voor het geval nog een gebedpunt wil. Dat is dus een gebedpunt van wat gaat God met mij doen? Waar kom ik terecht? Maar het gaat natuurlijk niet om mij, het gaat om God. En ik wil het nieuwe jaar, deze nieuwe jaar spreek eigenlijk, u de vraag gaan stellen van wat ziet u? Wat ziet u in uw leven? En wat ziet u gewoon in Nederland? Wat ziet u hier om u heen? Dat is een hele belangrijke vraag, want wat je ziet bepaalt voor een groot gedeelte ook hoe je je voelt. En het bepaalt ook voor een groot gedeelte hoe je handelt. Dus dat is het idee waar we vanmorgen over na gaan denken. En we gaan dat doen aan de hand van de volgende schriftlezingen. 2 Koningen 6 van 8 tot 23. Voor degenen die van het AZC komen, zal ik het even in het Engels zeggen. 2 Kings 6, 8 to 23. En de tweede schriftlezing zal zijn Psalm 23. Dus 2 Koningen 6, 8 tot 23. En ik lees. Elisa's optreden in de oorlog tegen Aram. De koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij beraadslaagde met zijn dienaren. Op die en die plaats zal mijn legerkamp zijn. Maar de man Gods stond aan de koning van Israël de boodschap. Neem u in acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameërs zijn daarheen afgedaald. De koning van Israël zond dan mannen naar die plaats, die de man Gods hem genoemd en waarvoor hij hem gewaarschuwd had, zodat hij zich daar in acht kon nemen en dat niet slechts één of tweemaal. En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust. Hij ontbood zijn dienaren en zeide tot hen:
kunt gij mij niet meedelen wie van de onze op de hand van de koning van Israël is? Doch een van de dienaren zeide: nee, mijn heer de koning. Maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee die gij in uw slaapkamer spreekt. Toen zeide hij: gaat en ziet waar hij is. Dan zal ik hem laten gevangen nemen. Nadat hem gemeld was: zie, hij is de dood aan, zond hij daarheen paarden en wagens, een sterk leger. Zij kwamen er 's nachts en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man Gods 's morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Maar hij zeide: vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa: heren, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de heren opende de ogen van de knecht en hij zag en zie. De berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de heer: sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid naar het woord van Elisa. Daarop zeide Elisa tot hen: dit is niet de weg en dit is niet de stad. Volg mij, dan zal ik u brengen naar de man die gij zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. Zodra zij nu in Samaria gekomen waren, bad Elisa: heren, open hun ogen, opdat zij zien. En de heren openden hun ogen, en zij zagen, en zie, zij waren midden in Samaria. Toen vroeg de koning van Israël, zodra hij hen zag, aan Elisa: zal ik hen neerslaan? Zal ik hen neerslaan, mijn vader? Maar hij antwoordde: gij moogt hen niet neerslaan. Slaat gij soms hen neer, die gij gevangen genomen hebt, met uw eigen zwaard en boog? Zet hun brood en water voor, opdat ze eten en drinken en heen gaan naar hun heer. Daarop bereidde hij hun een grote maaltijd, en toen zij gegeten en gedronken. En toen zij hadden gegeten en gedronken, liet hij hen vertrekken, en ze gingen heen naar hun heer. Sindsdien kwamen de benden van Aram niet meer in het land van Israël. De tweede schriftlezing is Psalm 23. De second reading is Psalm 23. Zeer bekende psalm van David. Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij me. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Tot zover. Ik wou nu zingen lied 123. Groot is uw trouw, o Heer. Oh ja, is het zo? Ja, is goed.
jullie kunnen gaan zitten. Zoals ik eerder zei, het thema van deze morgen is, wat zie je? Wat zie je om je heen, wat zie je in je eigen leven? Ter inleiding van dit onderwerp wil ik iets vertellen over het ontstaan van Anna Paulowna. Ik zat er over te lezen in een boekje. En ja, het was een stuk C en een groep zakenmensen had toestemming gevraagd en gekregen om het droog te leggen. Ze hadden een dijk omheen gelegd, water weggepompt. Toen kreeg ze de schrik van hun leven. Een groot deel van wat er droog viel, was zand. En zand is van nature heel onvruchtbaar. En ja, dat was dus niet te verkopen. En ja, ze hadden dus een probleem. Dus ja, wat gingen ze doen? Ze gingen maar hele grote stukken voor heel weinig geld verkopen. En er waren dan toch nog wel een paar waaghalzen die die grond wilden kopen. En toch proberen er wat van te maken. En ik las over eens zo'n gezin. En ik stel me zo voor dat de man vooruit reisde en die kwam daar aan in Anna Paulowna. En weet u wat hij zag? Vrijheid. Groot bedrijf dat voor weinig geld gekocht kon worden. Een kans om voor zichzelf te beginnen. Een kans om iets nieuws op te bouwen. Ja, hij zag het gewoon helemaal zitten. Hij vond het fantastisch. Hij ging naar huis en hij vertelde zijn vrouw, dit is een buitenkans, dit moeten we doen. En dan lees je over hoe zo'n familie aankomt. Ze kwamen uit de Betuwe met de huifkar aan in Anna Paulowna. En de vrouw ziet voor het eerst wat Anna Paulowna werkelijk was. Een kale vlakte. Een strand zonder zee. Hier en daar wat gras, nog geen bomen. En als het waaide, dan kun je weer beter binnen zijn, want dan stoof het als ik weet niet wat. En ze huilde. Ik vond het verschrikkelijk. Nou, dit is een beetje waar het om gaat. Beide keken naar hetzelfde. Maar ze zagen allebei iets heel anders. En de vraag van morgen is, wat ziet u? Wat ziet u in Nederland? Wat ziet u in uw leven? En in de omgeving om u heen? Wat ziet u? Laten we eens kijken naar dit verhaal en wat dit verhaal daarmee te maken heeft. Het verhaal vertelt ons dat de koning van Aram in oorlog was met Israël. Maar het was geen gewone oorlog. Het was niet een oorlog van dat je je leger stuurt en dat dan de legers met elkaar vechten. Nee, wat de koning van Aram hier deed, was met terrorisme. Hij zond kleine gedeeltes van zijn leger naar het gebied van Israël. En die gingen daar dan bij onbeschermde plekken, kleine dorpjes die niet beschermd werden, die gingen ze overvallen. Ze doodden dan de mannen en vrouwen. Ze namen de oudere kinderen mee om slaaf te worden. Ze roofden alles wat ze konden meenemen. Namen ze mee, de rest staken ze in de fik. En op die manier voerden ze oorlog tegen Israël. Dat was een vorm van terrorisme. Helaas voor de koning van Aram stak God er een stokje voor. En we lezen dat God Elisa op de hoogte stelde. En Elisa stelde op zijn beurt de koning van Israël op de hoogte. En die zorgde er dus voor dat deze bendes niet hun gang konden gaan in het gebied van Israël. En dan lees je dat de koning van Aram eerst denkt dat het een verrader is onder zijn eigen mensen. Maar als hij dan op de hoogte wordt gesteld van het feit dat het Elisa is, dan laat hij vervolgens een legerafdeling sturen naar Dothan, een plaatsje zo'n 12 kilometer boven Samaria. Als je erover nadenkt is het eigenlijk al een beetje apart dat hij dat doet. Want als hij al niet geheim kon houden waar hij zijn bendes heen wilde sturen, dan kon hij natuurlijk ook niet geheim houden dat hij Elisa wilde overvallen. Maar hoe dan ook, hij zendt dat leger heen. En wanneer Elisa's knecht opstaat en ziet die legermacht, dan schrikt hij zich een ongeluk. Hij vreest. Maar Elisa kijk naar hetzelfde. Opnieuw zien we hier twee mensen die naar hetzelfde kijken, maar iets anders zien. Want Elisa ziet ook de engelen. Elisa ziet dat God de controle heeft over de situatie. De vraag is opnieuw, wat ziet u in uw leven? Zoals de meesten van u al weten,
ben ik jarenlang in de zending geweest. Ik heb jarenlang gezeten op het eilandje Guam, in de Stille Oceaan. En een aantal maanden voor ik terugging naar Nederland, begon ik al na te denken van ja, hoe zal het zijn na zoveel jaren hier op Guam te zijn geweest, hoe zal het zijn om weer terug te zijn in Nederland en daar weer een leven te moeten opbouwen. Een aantal maanden voor ik terugging waren er verkiezingen geweest en er werd een nieuwe regering gevormd, waar voor het eerst de ChristenUnie deel zou nemen aan de regering. En ik las op het internet, op de krant, van dat de ChristenUnie had voorgesteld dat er meer alternatieven moesten komen voor abortus. Nou, wie kan daar wat op tegen hebben? Maar tot mijn verbazing waren er een enorme hoeveelheid reacties van mensen. En ik begon die reacties een beetje door te kijken. En ik was verbijsterd over hoe negatief die reacties waren. De ChristenUnie werd vergeleken met de Taliban. En werd allerlei volstrekte onzin uitgegooid. Alsof er werkelijk een afschuwelijk voorstel was. Ik werd er heel somber van toen ik dat las. Ik had echt zoiets van, joh, wat is er met Nederland aan de hand? Waar komt die vijandigheid vandaan ten aanzien van christenen? Dat is echt ongelooflijk. Kort daarna reed ik in mijn auto. Ik moest de dingen ophalen voor de school. En toen was er ik luisterde naar een commercieel radiostation. Op een gegeven moment was er reclame. En er was een reclameboodschap waarin jeugd werd opgeroepen om te wachten met seks. En ik zat even vol interesse te luisteren. Het werd goed beargumenteerd. En ik dacht van nou, dat moet gesponsord zijn door een kerk of een christelijke organisatie. Dus ik zat te wachten tot aan het eind van het spotje zou worden verteld van wie dat gesponsord had. En op het eind van het spotje werd er vermeld dat het gesponsord was door de overheid van Guam. En ik had zoiets van, wauw, dat is fantastisch. Maar tegelijkertijd drong tot me door van, ja, als je dat vergelijkt met Nederland. Het is ondenkbaar dat in Nederland de overheid de jeugd zo zou oproepen om te wachten met seks. Wat Nederland doet is van, nou ja, als je maar een condoom gebruikt, mag je doen en laten wat het is, wat je wil. He? Alsof het een potje voetbal is. En dat maakte me opnieuw somber. En ik had echt zoiets van, ja, waar ga ik naartoe als ik terug ga naar Nederland? Het is er zo donker. En deze tekst sprak tot mij. Want weet u, ik moest ook mijn ogen open doen voor het feit dat ook in Nederland God uiteindelijk alle macht heeft. En dat ik me daarom ook niet zorgen hoefde te maken en somber hoefde te voelen. En dat geldt voor ons allemaal. Weet u, hoe vreemd het ook zou zijn hier in Nederland waar het christendom zo afkalft. Waar we zoveel te maken hebben met zaken waarvan je denkt van ja, dat kan toch niet. Toch mogen wij de grootste optimisten zijn die rondlopen. Want God heeft de macht in handen. En ook 2011 kan een heel mooi jaar worden, weet u waarom? Want het is zijn jaar. Als we Jezus Christus als persoonlijke verlosser kennen, als onze zaligmaker, dan mogen we weten, we zijn veilig in zijn hand. En we zijn niet afhankelijk van die omstandigheden. We zijn volledig veilig in zijn hand. Een mooi voorbeeld daarvan uit de Bijbel is David. Ik wil een paar stukjes lezen. We hebben het net al gelezen uit die bekende psalm, Psalm 23. En als je daar gaat lezen, dan denk je van nou, op het moment dat je christen wordt, dan gaat het leven van een leien dakje. Luister maar. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederleggen in grazige weiden, hij voert me aan rustige wateren. En zo gaat het door naar op het eind. Ja, heilig goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Als je het zo leest, dan denk je van wauw. Als je christen wordt, gaat het leven van een leien dakje. Maar als je nou het leven van David, die deze psalm geschreven heeft, ernaast legt, dan ga je afvragen van David, waar heb je het over? Wat is dit voor volstrekte waanzin die je uitkraamt? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Maar dat was David die op een gegeven moment bij de priesters in Nob ging vragen om de broden die eigenlijk voor het tabernakel waren. Omdat hij honger had. Hij had op dat moment wel degelijk gebrek. Er ontbrak wel degelijk iets voor hem. Hij voert mij aan rustige wateren. Rustig? Ik weet niet of je het leven van David een beetje kent, maar het was alles behalve rustig. Hij is jarenlang opgejaagd door koning Saul. Hij moest op een gegeven moment zijn eigen zoon moest hij vervluchten voor Absalom. Absalom wilde hem doden. En hij heeft meegemaakt dat een van zijn zoons een van zijn dochters verkrachtte. En dat vervolgens een andere zoon die zoon weer vermoordde. Zelfs op zijn sterfbed had hij geen rust. Terwijl David op sterven lag, wilde een van zijn zoons, Adonia, de troon grijpen. En Bathseba moest David aanspreken erop en David moest op zijn sterfbed nog gauw even gaan regelen dat Salomo koning zou worden. Als je Psalm 23 en het leven van David naast elkaar legt, dan denk ik van David, waar heb je het over? En hier zien we het opnieuw. Van wat zie je? David keek vanuit een ander perspectief naar zijn leven. David keek vanuit een hemels perspectief. Psalm 23 is een getuigenis. Het is een omschrijving van hoe David zijn leven ervaren heeft. En als je de omstandigheden ernaast legt, dan denk je van David, hoe kan dat? Maar als je beseft dat David vanuit een hemels perspectief keek naar zijn leven, dan ga je zien hoe belangrijk het is dat je, zeg maar, met andere ogen kijkt. Daarom opnieuw de vraag, van wat ziet u? Wat ziet u in uw leven? Wat ziet u hier in de omgeving, in Nederland? Ziet u alleen maar wat je met je ogen kunt zien, of ziet u ook vanuit Gods perspectief? Ziet u ook met het besef dat uiteindelijk God alle macht heeft en dat we uiteindelijk volledig veilig zijn in Gods hand? David voelde zich dusdanig veilig in Gods hand, dat hij Psalm 23 kon opschrijven als een getuigenis, als een omschrijving van hoe hij het leven ervaarde. En dat is ongelooflijk als je zijn leven ernaast legt, dat hij ondanks alles wat hij meemaakte, het gevoel had van ja, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederleggen in grazige weiden, hij voert mij aan rustige wateren. Dat voelde hij van binnen, ondanks al die omstandigheden. En weet u en ook ik kunnen Psalm 23 als lijfpsalm nemen, als een psalm die ons leven mag omschrijven. Wanneer we leren te kijken vanuit een hemels perspectief naar de wereld om ons heen, naar ons eigen leven. Als we leren kijken vanuit het besef van ik ben volledig veilig in Gods hand. Dat geldt natuurlijk alleen als je Jezus Christus, ook als je persoonlijke Heer en Heiland, hebt aangenomen. Want als dat niet zo is, dan lijkt je meer op die tweede groep wiens ogen werden geopend. De bende uit Aram, dat waren moordenaars, verkrachters, dat waren plunderaars. Toen die hun ogen open gingen, toen zagen ze dat ze ten dode waren opgeschreven. En dat is wat er gebeurt als een ongelovige de ogen worden geopend. Nu zult u misschien zeggen van, hou, wacht even. Ik ben misschien wel een ongelovige, maar ik ben nog niet zoals die rovers uit Aram. Opnieuw hebben we hier te maken met perspectief. Hier op aarde is er een groot verschil tussen bijvoorbeeld de Dode Zee, 400 meter onder zeespiegel, en de Mount Everest, zo'n 8 kilometer boven de zeespiegel. Grote verschillen. Maar weet u, als je vanaf de maan kijkt, stelt dat verschil helemaal niets voor. Een andere manier om er naar te kijken is, denk eens over je gedachtenleven na. Denk eens over soms die woede die in je opkomt. Je reageert er niet op, je doet het niet, maar je denkt het wel. Misschien gevoelens van lust of gevoelens van hebzucht. Weet u, als je nou eens in hele andere omstandigheden was opgegroeid, andere opvoeding, dan zou je veel van die dingen die je nu alleen maar gedacht hebt, wellicht gedaan hebben. En het is ook goed om te bedenken dat in Gods ogen een zondige gedachte ook al een zonde is. Jezus zegt op een gegeven moment, ik zeg u, en ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. En als we zo eens een keer nadenken over onze eigen slechte gedachten, en gaan ons realiseren dat die gedachten eigenlijk al net zo erg zijn, nou, misschien niet zo erg zijn, maar voor God ook al zijn alsof we ze gedaan hebben, dan denk je dat we heel wat voorzichtiger zijn om te zeggen van nee, wij zijn niet zoals die bende rovers uit Aram.
Het is dus niet bedoeld als een belediging wanneer ik iemand die niet gelooft vergelijk met die ben uit Aram. Want het geldt voor ons allemaal uiteindelijk. En zoals ik al zei, die bende uit Aram, die kunnen we zien als een vertegenwoordiger van ongelovigen. Hun ogen worden geopend en eigenlijk zien ze hetzelfde als de knecht deed. Namelijk, ze zien Gods macht. Alleen bij een gelovige, als je ogen open gaan en je ziet Gods macht, dan lijkt het op blijdschap. Want je weet dat je veilig bent. Maar voor een ongelovige, en wiens ogen open gaan en Gods macht ziet, ja, dat slaat natuurlijk de schrik om het hart. Want die weten op dat moment dat ze ten dode zijn opgeschreven. Maar wacht. Er wordt genade geboden. De logische reactie van de koning van Israël is volledig te begrijpen. De reactie is natuurlijk van, zal ik ze neerslaan? Nou, de enige manier om te voorkomen dat deze mensen ooit nog eens Israël zouden intrekken en plunderen zouden en moorden zouden, was door ze te doden. De reactie van de koning van Israël is dan ook een hele begrijpelijke en logische. Maar Elisa zegt nee. In plaats van de dood biedt Elisa het leven aan. Want dat is wat hier door dat brood en water wordt gesymboliseerd. Elisa biedt leven waar de dood verdiend zou zijn. En dat geldt ook voor u. Als u hier vanmorgen zit, u hebt Jezus Christus nog niet als verlosser aangenomen. Weet dan ook dat ook voor u die genade wordt geboden. Ik bid dat ook vanmorgen God uw ogen zal openen voor het feit dat u ten dode bent opgeschreven. Maar ook het besef zal geven dat ook u leven wordt aangeboden, terwijl de dood verdiend is. Ga niet weg zonder hem aan te nemen. We zien nog iets anders, een ander aspect van wat we hier zien, is ja, toch wel iets bijzonders. Die koning van Israël, die wordt hier niet met name genoemd. Maar als je het vergelijkt met wat er voor en erachter staat, dan kun je concluderen dat het waarschijnlijk Joram is geweest. Joram was de zoon van Ahab. En de Bijbel zegt over hem, hij was een koning die kwaad deed, een koning die deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij was een slechte koning. En toch handelt deze slechte koning hier uitermate wijs. Hij wil ze doden, wat gezien de situatie logisch was. En dan krijgt hij dat vreemde bevel van Elisa. Om ze brood en water te geven. En hij is volledig gehoorzaam. Sterker nog, hij geeft ze niet alleen brood en water. Er staat in de Bijbel, hij richt een grote maaltijd aan. Hij gaat als het ware nog een stapje verder dan Elisa gezegd had. Hij handelt daarmee uitermate wijs. Hij geeft ze een rijk maal. Je zou bijna zeggen een feestmaal zowat. Uitermate wijs. En de vraag dient zich dan op, van hoe kan dat? Hoe kan dat deze koning, waarvan de Bijbel ons vertelt dat hij kwaad deed in de ogen des Heren, dat hij zo uitermate wijs handelt hier zo? De vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden. De reden is natuurlijk dat deze koning net gezien had wat voor macht God had. Daarmee komen we bij een nieuw aspect. Het eerste aspect wat ik genoemd heb, is dat wanneer we Gods macht zien, dat we mogen weten, dat we een gevoel van veiligheid krijgen. Dat we mogen weten van ja, ik ben veilig. Maar hier gaan we een stap verder. Want hier gaan we naar daden toe. We zien dat de koning, die dus slecht was, toch juist handelt omdat hij gezien heeft dat God de macht heeft. Zo geldt het ook voor ons. Wanneer wij ons realiseren hoe veilig we zijn in Gods hand, dan zullen we daarin ook de kracht ontvangen om te doen wat we moeten doen. Ook al lijkt het misschien onlogisch, of ook al lijkt het misschien heel moeilijk. Opnieuw wil ik een voorbeeld gebruiken uit het leven van David. Nou, wat is de meest bekende geschiedenis van David? Dat is natuurlijk David en Goliath. He? David en Goliath. En daar kun je opnieuw heel mooi dat verschillende perspectief zien. De soldaten van Israël, die keken naar Goliath. En ze zagen een geweldige reus. Iemand waarvoor ze zeer bang waren.
En als hij opkomt dagen, dan sloegen ze op de vlucht. En ze vreesden zeer, zo staat er in de Bijbel. David kwam ook. Hij keek naar hetzelfde. Maar hij zag iets anders. David gaat naar Saul en zegt dat hij zowel leeuw als beer verslagen heeft. En dan zegt hij, deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze. Omdat hij de slagorde van de levende God getart heeft. Kijk, dat is een ander perspectief. David keek naar hetzelfde, maar hij zag iets anders. Ook u en ik zullen in ons leven Goliaths tegenkomen. Problemen die heel groot lijken. Heel zwaar lijken. Maar wanneer we ons kunnen, ja zeg maar, die geestelijke ogen kunnen openen. En vanuit de realisatie kunnen leven dat we volledig veilig zijn in Gods hand. Dan zullen we daarin ook de kracht ontvangen om datgene te doen wat juist is. Om datgene te doen wat Gods wil is. He? Ons kijken, wat wij zien, bepaalt hoe we ons voelen, maar bepaalt ook voor een groot deel hoe we handelen. We moeten onze geestelijke ogen open hebben voor het feit dat God alle macht heeft. De vraag is dan opnieuw, wat ziet u? Wat ziet u in uw leven? Wat ziet u in Nederland? Het is heel makkelijk om bijna depressief te worden soms, van wat je allemaal om je heen ziet. Maar wij mogen de grootste optimisten zijn in de wereld, als mensen die Jezus Christus hebben aangenomen als zijn verlosser. Want we zijn volkomen veilig. En 2011, dat kan een gezegend jaar worden, want het is zijn jaar. En vanuit die gedachte kunnen we staande blijven. In eigen kracht zullen we het niet redden. Maar wij kunnen de Goliaths die we tegenkomen verslaan. Wanneer we vast blijven staan. Dat fundament. Wanneer we leren om te kijken met geestelijke ogen. Wanneer we leren kijken vanuit Gods perspectief. Naar deze wereld, naar ons leven en naar onze omstandigheden. Ik wil nog een klein verhaaltje vertellen over iets wat ik zelf ervaarde. Een klein dingetje. Zoals ik al verteld had, ik bezorg nu de post. Ik doe dat met een auto rond in de omgeving van Schagen. Een aantal weken geleden reed ik op het industrieterrein en ik zag dat mijn weg geblokkeerd werd door een aantal auto's. Dus ik reed een stukje terug. Ik dacht, oh, daar ken ik wel door. En ik sla af en ik hoorde op een gegeven moment iets. En ik keek in mijn spiegel, zag ik een paaltje staan. Had ik nooit gezien. Oh, nee hè. Ik stapte uit. Eerst zag ik niks, maar toen keek ik even beter en zag ik een kras op de auto. Oh, ik baalde er zo van. Dus zat ik nog de hele middag in die auto. En aan de ene kant had ik wel zoiets van, ja, als ik niks zeg, is er niemand die het ziet. Zo erg is die crash niet. Maar dat wil ik niet. Dat kan ik niet maken. Dus ik was teruggekomen op de zaak. En de plek waar ik mijn... je hebt zo'n soort van brievenbus waar je dan de autospullen moet in moet doen. Ik had er een briefje bij gedaan dat er een crash op de auto zat. Volgende dag weer heen. Maar niemand zei wat. Op een gegeven moment moest ik de auto weer ophalen. Toen vroeg ik ze van, nou, hebben jullie dat briefje gezien? Hij zegt van, nee, ik heb helemaal geen briefje gezien. Ik zeg, nou ja, ik heb een kras op de auto. Ik heb een paaltje over het hoofd gezien. Oh. En daarna begon hij van, nou, ik vind het toch heel fijn dat je dat komt melden. Want de meeste, vaak komt het voor dat het helemaal niet gemeld wordt. En hij was heel positief en heel blij dat ik het kon melden. En ik had zoiets van, oh, oké. En ik had mezelf al een beetje druk over zitten maken van, ja, wat zullen ze zeggen? Wat zullen ze doen? Het was een beetje een kleine Goliath voor mij. He, dat dan toch weer moeten gaan vertellen dat je een kras op de auto hebt gemaakt. Maar dat was ook een stukje zegen. Ik kon merken dat hij respect had voor het feit dat ik dat was komen vertellen. En dat is ook iets wat we hier in het verhaal zien. De koning van Israël, in gehoorzaamheid aan Elisa, geeft ze te eten en zendt ze weg. En daarna lezen we dat de bendes van Aram niet meer terugkwamen. Een stukje zegen. Hetzelfde zien we bij David als hij Goliath verslaat. Hij bevrijdt zijn volk. En hij wordt een held. Een nieuw stuk zegen. Nu is daar geen garantie voor. He? Jeremia was ook gehoorzaam aan God. En dat bracht hem bepaald geen zegen. Dus het moet niet onze belangrijkste reden zijn waarom we gehoorzaam zijn. Maar weet u, als je vanuit Gods perspectief naar het leven kijkt, vanuit dat besef dat je veilig bent in Gods hand, dan is het ook niet meer het belangrijkste wat er met jezelf gebeurt. Dan is het ook niet meer zo van dat je denkt van, oké, als ik dit doe, wat betekent dat voor mij? Wat betekent het voor mijn comfort? Wat betekent het voor mijn veiligheid? Wat betekent het voor mijn positie? Nee, wanneer we ons veilig voelen bij God, dan wordt het het belangrijkste dat we doen wat God wil. Dat we doen wat juist is. Ongeacht de omstandigheden, ongeacht de gevolgen. Soms kan God daar zegen op geven, vaak zelfs, dat zien we ook hier in de Bijbel. Maar er is geen garantie daarvoor, maar daar moet het ook niet om gaan. We kunnen staande blijven wanneer we vanuit dat perspectief naar het leven kijken. Ik stel het nog maar een keer die vraag. Wat ziet u? Wat ziet u in uw leven? Wat ziet u hier in Nederland? Ik hoop dat u ziet dat God alle macht heeft. Ik hoop dat u ziet dat u volledig en totaal veilig bent bij God. Want dan is ook 2011 een geweldig jaar. Ondanks wat er gebeurt. En dan kan Psalm 23 een psalm worden die omschrijft hoe je jezelf voelt. Hoe je je eigen leven ervaart. Want het is dan niet meer zo afhankelijk van de omstandigheden. Maar het wordt dan afhankelijk van je besef van wie God is. Vanuit je, hè? Het wordt afhankelijk van hoe jij kijkt naar het leven. Dat is de boodschap die ik voor die nieuwe jaar zou willen meegeven deze morgen. En dat we leren kijken vanuit Gods perspectief naar het leven. Dat we leren te zien dat we volledig veilig als gelovigen, als we Jezus Christus als verlosser kennen, dan zijn we volledig veilig in zijn hand. En niet meer afhankelijk van allerlei omstandigheden. Amen. Ik wou met u zingen lied 218 met in het voorspel de collecte.
Laten we bidden. Ja, Heer, we zijn dankbaar voor wie u bent, Heer. En ja, wilt toch ook deze boodschap in ons harten schrijven, Heer, dat we leren om ook te leven vanuit het besef dat we veilig zijn, Heer, in uw hand. Dat we niet ons geloof afhankelijk laten zijn van de omstandigheden waarin we leven, Heer, maar dat we vanuit dat vertrouwen gewoon echt uw wil zoeken, Heer. En ook handelen in overeenstemming met uw wil, Heer. U wil zo ons meenemen, Heer, dit nieuwe jaar in, Heer. En ons zegenen, Heer. U wil ook ons tot een zegen maken, Heer, voor de omgeving waarin we zijn, voor de mensen die we ontmoeten, Heer. Ja, Heer, vanuit die kracht, Heer, vanuit dat gezichtspunt, Heer, kunnen we een zegen zijn. Dank u wel, Heer, voor wie u bent, voor uw eindeloze liefde en trouw, Heer. Ja, ga toch met ons, Heer. Amen. Als afsluiting zou ik lied 220 willen zingen. Volle verzekering, Jezus is mijn. En voor het laatste refrein geef ik dan de zegen. Lied 220. Laten we bidden. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.